Goedenavond allemaal. De mensen die hier ter plaatse gekomen zijn, maar zeker niet minder de mensen die met ons meeluisteren en ook meekijken in Nederland en wellicht zelfs ver over de grenzen. Fijn dat u er bent gekomen op deze boekpresentatie. Zending en boeken, dat hoort wel wat bij elkaar. Ik denk als je alle titels zou moeten verzamelen die ooit ten bate van ZGG zijn uitgegeven, dan wordt het een mooie plank. Maar ook niet zonder reden. Het levert mooi geld op. Dat onderstreep ik ook graag vanavond. Maar ze hebben ook een grote taak als het gaat om toerusting. Het is nog niet zo lang geleden dat iemand vertelde, misschien heeft u het ook gezien, het was in een van onze opnames, iemand die vertelde dat thuis op zondag altijd zendingsverhalen werden gelezen. En het vertelde iemand waarvan later verschillende broers en zussen bij het zendingswerk betrokken raakten op het thuisfront en op het zendingsveld. Dus zo heeft het ook een belangrijke functie. Ik wil heel graag de sprekers welkom heten. Paul Eikelboom, die straks de opening zal verzorgen. Dominee Haring, fijn dat u er ook bent als zendingsdeputaat. Maar we mogen toch ook wel zeggen als de pastoor van Jos en Jan en Wieke vanavond. En gelukkig is Hanneke er ook. Ja, heel veel bedrijven doen tegenwoordig aan outsourcing. Dan moet je alles buiten de deur doen. Maar ZGG gaat tegen die grens in en die koopt gewoon iemand in die boeken kan samenstellen, begeleiden. En dan heb je zomaar een heel mooi boek, maar daar zal ze zelf vast meer over vertellen. Maar misschien mag ik toch op de zaken vooruitlopen om je vast te feliciteren met het proces en het eindresultaat. Natuurlijk ook fijn dat jij er bent, Jos en Jan en Wieke, dat jullie er samen zijn. Nogmaals, over de inhoud hebben we het straks wel, maar we zijn blij dat dit boek er gekomen is. We hebben de bijdrage ook titels meegegeven. Dominee Haring hoeft te spreken over op een bijzondere manier schuldenaar. Ik zeg er vast bij ook vooral voor degenen die thuis meekijken en luisteren. Dat is uit Romeinen 1, dus dat kunt u vast opzoeken. Hanneke hoopt dan bij de boekpresentatie te spreken over het kleine wordt groot. En Jos Kardol heeft zijn bijdrage de titel gegeven van dichtbij naar ver weg. Dat zijn dus de onderdelen die we u hopen te brengen en dan zo rond 9:15 hoop ik je nog wat mededelingen te doen en daarna hebben we hier de sluiting. Of u dus hier met ons meeleeft of thuis, ik wens u en ons samen een goede en gezegende avond en ik geef graag het woord aan Paul Eikelboom.
Bijbelgedeelte lezen en dat ik daarna voorga in gebed en daar dan nog iets over het Bijbelgedeelte zeg. En dan zingen we en dan vervolgens gaat het programma verder met dominee Haring. Ik lees de eerste 17 versen uit Romeinen 1. Dus Romeinen 1 vers 1 tot en met 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God, door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenken, alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil van God om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Laat eens bidden. Heere, trouwhoudende God, u bent het die ons vanavond hier gebracht hebt in deze kerk en het ook geeft dat we thuis, dichtbij, maar ook heel ver weg, deze avond mee kunnen maken. Uw goede hand is over ons uitgestrekt, dat we gezond mogen zijn, dat we vrijheid hebben om hier te komen, dat we uw woord mogen kennen. En wilt u dan maar geven dat dat vanavond voor ons niet alleen tot verwondering is, maar ook iets uitwerkt in ons hart en leven. We zullen vanavond nadenken over uw woord. Een boek zal gepresenteerd worden wat ook gaat over zendingswerk en over wie we zijn als mensen daarin, ook als onderwijsondersteuner. Heere, geef dat het een avond mag zijn die iets nalaat in ons leven. En dat de komst van uw koninkrijk er ook mee gediend mag worden, tot eer van uw heilige naam. Wees niet alleen met ons, maar wees vooral ook met al diegenen die uitgezonden zijn in uw koninkrijk. Ook voor het zendingswerk dat vanuit onze gemeenten verricht mag worden. Wilt u met hen zijn? Als ze ver weg zijn in de landen waar naartoe ze gegaan zijn, help in alle omstandigheden, geef telkens moed en krachten en ook vreugde in het werk dat gedaan mag worden. En wilt u ook laten zien dat het werk van de handen gezegend wordt. Maar gedenk ook als we hier nog in voorbereiding zijn, of als we erover nadenken om te solliciteren. Heere, wilt u zelf de weg wijzen. En wilt u zelf de weg banen. Wilt u geven dat we mogen ervaren dat we die stappen mogen zetten in uw gunst. En die ook tot de komst van uw koninkrijk bijdragen. Bewaar ons vanavond voor alles wat tegen u ingaat en tegen uw woord wat zondig is. En geef ons met elkaar een goede avond. Laat het zijn tot bemoediging, tot ondersteuning. Ook van Jos en Jan en Mieke. Wilt u geven dat ze ook mogen ervaren dat ook deze avond een waardevolle plaats heeft, ook in een opleiding en voorbereiding. Om Jezus wil. Amen. Beste vrienden en vriendinnen, als we Romeinen lezen, vooral het begin, dan merken we dat dat een ingewikkeld begin is. Maar ook een indrukwekkend begin. Er is een hoofdzin die voortdurend onderbroken wordt door allerlei bijzinnen. En als we naar die hoofdzin kijken in de eerste vier versen, dan lezen we het volgende. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods, van zijn Zoon, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Paulus, afgezonderd tot het evangelie Gods, apart gezet, gereserveerd voor de dienst om het evangelie van God te brengen. En wat is nou de kerninhoud van die boodschap, van die goede boodschap, van dat evangelie Gods? De kerninhoud is namelijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Het gaat er dus over om het evangelie Gods, de goede boodschap te brengen betreffende of over zijn Zoon, Jezus Christus. En het brengen van die boodschap over Jezus Christus, dat ligt op Paulus' hart. De mensen naar wie hij gezonden wordt, liggen op zijn hart. Ze liggen hem na aan het hart. Hij zet zich daarvoor in, hij geeft zich volledig voor hen. Zelfs die mensen in Rome, die hij op dat moment nog nooit gezien heeft. Zijn hart gaat naar hen uit. Maar, nog meer, is zijn hart dichtbij zijn Here, zijn Meester, die hem stilgezet heeft, die hem geroepen heeft en die hem gezonden heeft. Hoe warm en hoe teer spreekt Paulus over zijn Here. Hij zegt het in vers 4, het slot, Jezus Christus, onze Here, mijn Here. En die Here, die Meester, die heeft ze voor Paulus gegeven. Anders was het altijd voor eeuwig met Paulus verkeerd afgelopen. En, omgekeerd, geeft Paulus zich nu voor zijn meester in het brengen van het evangelie. En laten we, beste vrienden, in het zendingswerk die voetstappen van Paulus mogen drukken. En dat kan alleen, en dat gaat alleen goed, als de Meester, de Here, voorgaat en ook leidt door zijn woord en zijn geest. Laten we dan ook die voetstappen van de Here zoeken, elke dag. Juist in het zendingswerk gaat het erom dat de Here voorgaat en leidt. Het mogen brengen van het evangelie is een voorrecht, maar het is ook een zaak die dringt. Want ons leven is eindig. Bovendien, de wereld is ook eindig. De Heere komt terug. En als Hij nou terugkomt, wie heeft dan het evangelie Gods nog niet gehoord? Wie heeft er dan nog nooit over de Heer Jezus gehoord? Over deze dingen moest ik denken toen ik het boek van jou, Jos, las. En ik moest daar vooral aan denken bij een bepaalde passage. En ik denk dat je het niet erg vindt als ik een klein stapje vooruit doe en alvast een voorproefje geef uit het boek. Klein citaat. Door de raampjes kijkt hij weer naar buiten. Bij het 911 gebouw is het een enorme drukte. Iedereen heeft hulp en raad nodig. Sommige mensen lopen met beddengoed op straat, letterlijk uit hun huis geslagen. Een helikopterlicht vult het luchtruim. Ergens steekt een stuk bed uit de voorgevel van een huis. Vlak erboven hangt een bureaustoel in de elektriciteitsbedrading. De benedenverdieping is verdwenen. Overal waar Richard kijkt, ziet hij de voetstap van koning Jezus. Hoeveel mensen zullen hem tijdens de aardbeving ontmoet hebben? Dank u wel. Laten we zingen Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. Psalm 67, vers 2.
Beste zendingsvrienden en vriendinnen, hier in de Bethlehemkerk in Woerden of op afstand met ons verbonden. De bijdrage die ik lever vanavond heeft ook betrekking op de presentatie later in het programma van het boek wat je geschreven hebt, Jos, Omgekeerd. Ik heb het gelezen op een warme middag in augustus en ik las het in één keer uit. Een boeiend geschreven boek. Het verhaal neemt je mee. Het is een spannend verhaal. Maar het is echt een zendingsverhaal. Je voelt het hart van het zendingswerk erin kloppen. En dat brengt ons bij het thema van mijn bijdrage. Als kerntekst uit het gelezen Bijbelgedeelte, het 14e vers. Romeinen 1, vers 14. Beiden, Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Op een bijzondere manier, op een omgekeerde manier, schuldenaar. We luisteren hier naar een zendingsman in hart en nieren, de apostel Paulus. En hij dankt God dat er ook in Rome, in de keizerstad, in die centrumstad van die toenmalige wereld, mensen gekomen zijn die buigen voor de koning der koningen en die geloven in de Heere Jezus Christus. Daar wordt Paulus nu echt blij van, als hij hoort dat er waar dan ook mensen tot bekering en geloof zijn gekomen. Voortdurend draagt hij de christenen in Rome mee in zijn gebeden. En hij is sterk verlangend om hen op te zoeken, om samen versterkt te worden in het geloof, zo het uwe als het mijne. Maar helaas is het er nog steeds niet van gekomen om naar Rome te reizen. Steeds waren er weer andere dringende bezigheden in andere gemeenten die beslag op hem legden. Maar plannen waren er genoeg. Hij verlangde ook onder hen in Rome vrucht te hebben, zoals onder de andere heidenen. En daarbij moet je denken aan het beeld van het binnenhalen van de oogst. Dat zondaren worden toegebracht tot de gemeente die zalig zal worden. Want dat is en dat blijft het grote doel van zendingswerk. Want waarom Ecuador? Waarom Guinea? Waarom al die andere volken en plaatsen in de wereld? Opdat mensen zullen horen wie Jezus de Christus is. Opdat harten worden vernieuwd en zondaren worden overgezet uit de duisternis tot Gods wonderbaar en heerlijk licht. Hoe zullen ze zalig worden als ze niet van de zaligmaker hebben gehoord? En zo komt Paulus bij die bijzondere uitspraak van het 14e vers. Beiden, Grieken en barbaren, beiden, wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Ik denk dat je dit 14e vers van Romeinen 1 gerust het mission statement van de apostel Paulus kunt noemen. De zendingsapostel noemt zich schuldenaar. Hij zegt: ik ben schuldenaar van een schuld die betaald moet worden. Niet van een financiële schuld, maar van een morele, van een geestelijke schuld. En dit is steeds het uitgangspunt geweest voor heel zijn apostolische arbeid. En je voelt het. Dit woord komt rechtstreeks uit zijn hart. Hij spreekt het met grote overtuiging. Want Paulus spreekt hier niet voor een ander of over een ander, maar over zichzelf. Ik ben schuldenaar. Hoe kwam Paulus aan die schuld? En wat bedoelt hij met die schuld? Wij weten dat apostel Paulus niemand iets schuldig wilde zijn. Dan werkte hij met zijn handen. Dan verdiende hij zijn eigen boterham. Dan leer je Paulus uit andere brieven en uit de handelingen kennen als een man die schuldenvrij wilde leven. En toch zegt hij, ik ben schuldenaar. Schuldenaar vanuit het weten, ik ben zondaar. Ja, dat zijn wij. Wij mensen zijn allemaal schuldenaars. Zondige mensen. In Adam gevallen mensen. En elke dag maken wij onze zondeschuld meerder. Schuldenaar door onze woorden, door onze daden, door onze gedachten. Schuldenaar aan Gods goede en heilige geboden. Schuldenaar niet aan één, maar aan al die geboden van God. Wij zijn schuldenaar door ons ongeloof, door onze onbekeerlijkheid. Wij zijn schuldenaar tegenover het evangelie van vrije genade. En Paulus heeft zichzelf als zo'n schuldenaar leren kennen. Maar toen is God hem zeer barmhartig en genadig geweest. Dan schrijft hij het uit aan Timotheus. Het is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Ik, die een vervolger van de gemeente Gods geweest ben. Hij kende zichzelf als de koploper van de zondaren. En dat eertijds, dat is hij niet vergeten. Dat eertijds, die tijd van voor zijn bekering, is met hem meegegaan. Zijn leven lang, in die dagelijkse beleving van zijn zondaars bestaan, die hem doet zeggen, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. De voornaamste van de zondaren, de minste van de apostelen, de allerminste van de heiligen, maar de genade van God, de genade van onze Heere Jezus Christus is zeer overvloedig geweest. En dat keerpunt in Paulus' zijn leven doet hem weten, ik ben schuldenaar. Schuldenaar dus op een bijzondere manier. Schuldenaar van vrije genade. Ik heb alles aan vrije genade te danken. Robert Murray McShane is bekend onder ons. Die schreef hier een prachtig lied, of gedicht, denk ik, moet ik zeggen. Schreef hier een prachtig gedicht over. I am debtor. Ik ben schuldenaar. En dominee Meuse heeft dat wel mooi hertaald, in het Nederlands ook. Maar het haalt het natuurlijk niet bij het origineel, bij het Engels. Dat laatste couplet van dat gedicht van McShane. Chosen, not for good in me. Wakened up from wrath to flee. Hidden in the Savior's side, by the Spirit sanctified. Teach me, Lord, on earth to show, by my love, how much I owe. Dominee Meuse hertaalt dan, geef dat ik ook nu erken dat ik dank verschuldigd ben. Dus Paulus beleefde zijn roeping om anderen het evangelie te brengen als een schuldenaar. Met de bewogenheid van zijn hart ziet hij elke onbekeerde zondaar die hij ontmoet, of die hij nog niet heeft ontmoet, als een zendingsveld. En dat voelt hij als een schuld die ingelost moet worden. Het is niet bij hem van ik heb het en een ander moet maar zien dat hij het krijgt. Nee, hij zegt beiden, Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Grieken, die de Griekse taal spreken, maar dat niet alleen, de Romeinen hoorden daar ook bij. De Grieken en de barbaren. Denk niet dat dat een scheldwoord is, nee, barbaroi, dat zijn de niet-Grieken. Dus Grieken en Romeinen en al die anderen. De Perzen, de Egyptenaren. Beiden, die Grieken en die barbaren, wijzen en onwijzen, ontwikkeld of minder ontwikkeld. Alle mensen, ongeacht hun taal, cultuur, achtergrond, ben ik schuldenaar. Hoe kijk ik naar mensen? Hoe kijken wij naar mensen? Paulus kijkt met zijn hart. Een hart dat vernieuwd is geworden door de opzoekende zondaarsliefde van God. En zo verklaart hij met heel zijn hart: ik ben schuldenaar tegenover al die mensen. Want ik weet wat zij niet weten. Namelijk die grote genade van God in de Heer Jezus Christus. Dat bij hem de vergeving is. Dat bij die God het ware geluk, het leven te vinden is. Het eeuwige leven te vinden is. Paulus leeft vanuit dat wonder. Het vijfde vers werd al even aangehaald. Dat hij door de genade van God niet alleen het kindschap, maar ook het apostelschap van Christus ontvangen heeft. En wanneer je genade van God ontvangt, ben je een schuldenaar ten opzichte van al die andere mensen die diezelfde genade van God nodig hebben. Dan drinkt die liefde De liefde van Christus die dringt. Het is alsof Paulus hier zegt, Christus had mij lief. En daarom heb ik anderen lief. Komt later weer terug in de Romeinenbrief. Romeinen 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig. Weer datzelfde woord, schuldig. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dat is het gevoel van een waar gelovig. De boodschap van het evangelie is zo rijk. Die kan je niet en die mag je niet voor jezelf houden. Dan wil Paulus wel verbannen zijn. Omwille van zijn broeders. Ik ben schuldenaar. Na de moord op Abel. Dan vraagt de Heere aan Kain. Waar is Abel, uw broer? En Kain antwoordt, moet ik dat dan weten? Ben ik mijn broeders hoeder? Ben zo'n loopjongetje toch niet? Dat grove egoïsme van Kain. En daartegenover die liefdevolle bewogenheid van Paulus. Kain, een mens die weigert voor een ander verantwoordelijk te willen zijn. Dan zie je wat de zonde doet. Zonde is kiezen voor je eigen belang en voor je eigen wil en voor je eigen naam. En dat liefhebben van jezelf. En geen boodschap hebben aan een ander. Aan het zielenheil van een ander. En dan tegenover die geest van Kain staat hier die geest van Christus. Die Paulus vervult. Beiden. Grieken, barbaren. Beiden wijzen en onwijzen. Ben ik schuldenaar. Zending heeft deze focus nodig. Zo blijft het een geestelijk werk. Een afhankelijk werk. En niet alleen zending heeft dat nodig. Maar ook de opvoeding van je kinderen. En het onderwijs en de prediking en de catechese. Ik ben allen schuldenaar. En wat wij dan noemen groten in het zendingswerk. Dat is natuurlijk een verkeerde duiding. Maar wij noemen ze dan even zo, zeg maar, iemand als John Wesley, die had dat ook. Die zei, the whole world is my parish. Zo beleefden die mannen dat. Ik ben schuldenaar. Maar hoe betaal je dan die schuld? Want dat moet met schuld gebeuren. Schuld moet worden betaald. Je kunt het wel zeggen, dat je schuldenaar bent, maar betalen, ja daar gaat het ook over. Dat weet Paulus, ik ben schuldenaar en ik moet betalen. Vers 15, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Volvaardig, ik ben gereed, ik ben beschikbaar, ik ben gewillig om te komen, om ook jullie in Rome het evangelie te verkondigen. En vers 16 en 17, steeds maar want. Ik ben schuldenaar, dan gaat hij het allemaal uitleggen, hoe die verlangt om die schuld te betalen. Ik schaam mij, het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Het evangelie. Het brengen van het evangelie Zo ziet Paulus zich heilig verplicht als een schuldenaar om het evangelie te verkondigen. Dat heilige evangelie, de openbaring van Gods waarheid, van Gods recht, van Gods liefde. Het evangelie geeft een antwoord op de grote vragen van de wereld. De wereld van toen, van die antropool uit de oudheid, dat Rome. Maar ook de wereld van nu, zijn dezelfde vragen. Wie ben ik? En waar kom ik vandaan? En waarom ben ik in de wereld? Wat doe ik in deze wereld? En wat komt er straks? Wat is mijn toekomst? Dat zijn nog steeds de grote vragen waar mensen ook vandaag nog mee zitten. En het evangelie, een kracht Gods tot zaligheid, geeft antwoord op die grote vragen. God zegt in het evangelie wie zijn zoon Jezus Christus is. En wat God in hem volbracht heeft om zondaren zalig te maken. En zo wordt hier als het ware de draad al uitgerold voor de kernboodschap van heel de Romeinenbrief. Je vindt dat terug in hoofdstuk 3, vers 23 en 24. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat evangelie, dat spreekt van de Zoon van God. Deze is mijn geliefde Zoon, stem uit de hemel, die hemelstem van de Vader, klinkt ook nu nog in het evangelie. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Zo worden zondaren geroepen om te horen. Ze worden geroepen door het evangelie tot de zaligheid. Dat evangelie wat Paulus wil verkondigen, ook in Rome, stelt de grote vragen aan de orde. Van de zonde, van de verlorenheid. Het gaat niet uit van de mens, maar het gaat uit van God. En daarom is het evangelie, als het recht gebracht wordt, zo'n afsnijdend woord. Niets van de mens doet daarin mee. Geen traan, gevoel of toestand doet ermee. Krachtig, zegt Paulus, het is een kracht Gods tot zaligheid. Hij gebruikt het woord dynamiet. Zo'n kracht is het evangelie. Het breekt harde harten. Het breekt het verzet. Het roept zondaar uit de dood tot het leven. De evangelie is zo vol van kracht dat het spreekt van barmhartigheid. Die roemt tegen een welverdiend oordeel. Een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Die gelooft. De Heilige Geest, die roept dat geloof door de kracht van dat evangeliewoord in een zondaarshart tevoorschijn. Want een medicijn kan een patiënt niet helpen zonder de toepassing. Dat evangelie is een kracht Gods En de Heilige Geest die paste toe door het geloof te werken in een zondaarshart. En dan worden Joden en heidenen op dezelfde manier behouden. Want het is geschreven, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik ben schuldenaar. Begrijpen we van wie Paulus het heeft geleerd? Hij leerde het van zijn meester en van zijn zender, de Heere Jezus Christus. Hij was niemand iets schuldig. Hij kon zeggen, Psalm 50, mijn is de wereld en al haar volheid. Hij was niemand iets schuldig. En toch kwam hij als schuldige. Om als die schuld overnemende borg Gods wil te doen. Met alles wat in hem was. O, hoe volvaardig was Jezus om zijn werk te volbrengen. Dan was hij bewogen met heel de schaar. En dan was hij ook bewogen met de enkeling. En dan moet hij door Samaria gaan voor die ene vrouw. En dan moet hij stilstaan bij Jericho. Voor die ene bedelaar Bartimeus. En op Golgotha brengt hij dat grote offer voor de schuld. Daar offert hij zijn ziel. Daar heeft hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En zo brengen we het terug. Bij de kern van het evangelie. Om Jezus wil. Ben ik een schuldenaar. Tegenover de Grieken en de barbaren. Tegenover de wijzen en de onwijzen. Kijk. Wat zou het mooi zijn. Als zending. Die wind in de zeilen heeft. Daar sluiten we mee af. Dank voor uw aandacht.
Ja, je mist nu eigenlijk even de psalm, hè, die dan tussendoor gezongen wordt. Om indringende woorden op zijn plaats te laten vallen. Maar ja, in verband met corona kunnen we daar helaas niet al te veel ruimte aan geven vanavond. Er is nog iets anders in verband met corona wat ik best wel problematisch vind bij het overhandigen van een boek. Ik kan Jos namelijk niet eens een hand geven zometeen. Dus dat voelt op voorhand al erg ongelukkig. Maar daarom dacht ik ga gewoon een speech voor je schrijven. En ik hoop dat ik daarmee eigenlijk een soort handdruk aan je geef. Ik wou het hebben over het kleine wat groot wordt. En dat alles aan de hand van dit boek. Op maandag 14 oktober 2019 stuurde Jos Kardol een verhaal naar ZGG. Wellicht geschikt voor uitgaven, schreef hij erbij. Nou, nee, dat was het niet. Maar potentie leek het wel te hebben. Dus zat Jos op 5 december in Woerden. En bespraken wij samen de mogelijkheden om deze tekst wel uitgeefbaar te maken. Ik weet niet hoe het jou vergaan is, Jos, maar ik zal dat gesprek niet zo snel vergeten. Onze woorden werden begrepen en ik raakte ervan overtuigd dat jij je tekst zou omvormen tot een lezenswaardig verhaal. En zo ging het. Eind februari lag de nieuwe tekst op tafel. Ik was verrast door de transformatie van de tekst tot een spannend, maar toch realistisch geheel. En Jos was tevreden over de nieuwe versie. Daarmee was het moeilijkste deel van het proces afgerond. Het redigeren ging vlot, taalkundige problemen losten zich eenvoudig op en zelfs het duikbril-knelpunt wist Jos handig te ontwarren. Wordt u nu nieuwsgierig? Dat is jammer, want het duikbril-knelpunt staat niet meer in het boek. Nou lijkt het net of dit boek er vanzelf gekomen is. Maar zo is het niet. Want wat is een boek eigenlijk? Wat produceerde Jos met deze uitgave die de reden van deze avond is? Het boek van Jos telt 14 hoofdstukken en een nawoord, 108 pagina's, bijna 24.000 woorden en 116.000 letters en interpunctietekens. Het omslag is samengesteld uit twee foto's. De titel is één woord en op de achterkant staat een samenvatting en informatie over de auteur. En daarmee heb ik zo'n beetje alle formele eigenschappen van dit boek opgesomd. Bent u daarvoor gekomen? Ik vermoed van niet. De formele kant van een boek is niet waar het om gaat. Wat maakt een boek dan wel interessant? En daarmee komen we bij het onderwerp dat taal heet. De tekst in het boek van Jos bestaat uit een beperkt aantal letters en tekens, waarmee een onbeperkt groot aantal woorden gecreëerd kan worden. Als die woorden volgens bepaalde regels achter elkaar gezet worden, ontstaan zinnen met betekenis. En plaatsen wij die zinnen in een bepaalde volgorde, dan komt er samenhang openbaar. De zinnen worden alinea's, de alinea's worden hoofdstukken, de hoofdstukken volgen elkaar op en zo ontstaat een verhaal met een begin en een eind. Aan het begin van het verhaal wordt de lezer getriggerd om verder te gaan en aan het einde van het verhaal zijn alle puzzelstukjes gelegd en als het goed is ook op de goede plaats gevallen. Een boek schrijven is kleine, formele, losse elementen zodanig inzetten dat ze tot een groot, afgerond geheel worden. En toch voelt u wel met mij aan dat we er daarmee nog steeds niet zijn. Leest u komend weekend het boek van Jos om te ontdekken hoe hij ons kleine alfabet heeft omgezet in een groter geheel vol samenhang? Het zou heel origineel zijn, maar ik denk dat u om een andere reden het boek vanavond mee naar huis neemt. Want over al die feitelijke kenmerken van geschreven taal ligt iets anders. Het verhaal. De ontmoeting. De herkenning. De ontroering. De hoop. De humor. Het gaat om wat er gebeurt. Dat zijn allereerst de gebeurtenissen in het verhaal. Wij ontmoeten Richard, een bewogen en bevlogen onderwijsondersteuner, die welgemoed begint aan zijn onderwijstaak in Ecuador. De familie Korenaar, zendingswerkers in Puerto Viejo, ontvangt hem met open armen. Ook dit gezin leren we kennen. En wel in het bijzonder Stefan, de oudste jongen. Via hem komt Richard op het spoor van Ecuadoraanse jongeren die diep in de problemen zitten. Vooral op Louis krijgt hij echt een betrekking. Zal die jongen het redden om boven de narigheid uit te groeien? Maar dan krijgt Richard de cultuurschok vol over zich heen. Hij voelt zich ontheemd, ontluisterd. Is dat nu zendingswerk? Ontredderd en vermoeid jezelf uit bed slepen en je dagelijks werk verrichten? In een poging om weer op te krabbelen gaat Richard er even tussenuit. En dat levert weer bittere teleurstelling op. Dit keer rond Louis. Dan keert de aarde zich bijna letterlijk om. Een zware aardbeving treft Puerto Viejo. In de chaos van die momenten lijkt de onderste steen boven te komen. Letterlijk en figuurlijk ontstaan openingen die anders onzichtbaar bleven. En zo eindigt de periode van onderwijsondersteuning in Ecuador voor Richard toch hoopvol. Er gebeurt nog meer bij het lezen van het boek. De beschreven gebeurtenissen en de gekozen taal hebben een effect. Er gebeurt iets bij u, de lezer. U ontmoet Richard en ontdekt zijn motivatie om naar Ecuador te gaan. U merkt al snel hoe bewogen hij is. En u schrikt van de tegenslag die hij voor vertrek ondervindt. U bent blij met hem als hij veilig aankomt in Ecuador. En u glimlacht om de leuke manier waarop Richard en zijn leerlingen hun school openen. Zo wordt u aangeraakt door de beschreven gebeurtenissen. En dat alles gebeurt bij u van binnen. Daarom sluit u het boek na het lezen van het nawoord misschien wel met een zucht. En denkt u de dagen daarna door over het zendingswerk in Ecuador. En de wonderlijke openingen die daarin onverwacht worden geschonken. De 26 letters van ons alfabet en de tekens van onze interpunctie hebben dat bij u teweeggebracht. Is dat niet een bewijs van hoe het kleine groot wordt in een boek? Zo is taal een wonder in de schepping, waar ik soms heel lang over na kan denken, maar nooit over kom uitgedacht. Het feit dat een beperkt aantal letters en tekens een onbeperkt groot aantal woorden kan creëren, die met elkaar een onuitsprekelijk grote wereld van gebeurtenissen, gedachten en gevoelens oproepen, is onbevattelijk. En als ik dan in de Bijbel lees dat God zich van woorden bedient om te scheppen, dat Christus het vlees geworden woord is, en dat de Heere ons zijn geschreven woord geeft om hem te leren kennen door de werking van zijn geest, is de verwondering rond. Terug naar het boek van Jos. Zoals ik het vanavond ga overhandigen, is het geworden. Hoe beweeglijk taal ook is, een gedrukt boek heeft zijn definitieve vorm gekregen. En in deze vorm ga ik het straks aan Jos geven. Jos, van harte gefeliciteerd met deze uitgave onder jouw naam. Ik wil je bij deze gelegenheid ook hartelijk bedanken. Ik heb genoten van het proces dat wij liepen om dit boek te maken. Ik heb genoten van je soms zeer bijzondere mailtjes in mijn mailbox. En namens ZGG mag ik uitspreken dat wij heel blij zijn met deze nieuwe publicatie voor een heel breed publiek. Wie zal zeggen hoe jouw boek mag bijdragen aan een beter beeld van het zendingswerk in Ecuador? We hopen ook dat deze bijdrage vrucht zal dragen voor mensen persoonlijk en voor ZGG. Het is mij dus een eer om nu je boek te mogen overhandigen. Ik nodig je daarom uit om even naar voren te komen en het eerste exemplaar te ontvangen. Kijk eens, voor jou, zonder hand. Maar wel met een bloemetje erbij. Alsjeblieft. En dan mag je het ook weer terugzetten in de emmer. Nou, nu Jos zijn boek eindelijk dan in handen heeft, te lang op gewacht, wil hij ook graag van de gelegenheid gebruik maken om zijn eigen licht erover te laten schijnen. En ik denk dat we daar eerlijk gezegd allemaal ook wel heel erg benieuwd naar zijn. Dus ik geef je graag het woord, Jos.
Bewust begin ik deze lezing omgekeerd. Met mijn rug naar u toe. Wellicht anders dan verwacht. En ongetwijfeld doet dit omgekeerde begin iets met u. Geeft het verwachting of verwarring? Ervaart u nieuwsgierigheid of kriebelt er onzekerheid? Maakt het onrustig of wacht u rustig af? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat onverwachte dingen iets met ons doen. Denk bijvoorbeeld aan de komst van het coronavirus. Wat kan iets onverwachts kleins van ver weg, dichtbij in ons leven, grote impact hebben? Met in dit geval ook allerlei omgekeerde situaties. Zoals wat ik pas ergens las. In deze tijd zorg je voor elkaar door afstand te houden. Toch moeten zulke omgekeerde omstandigheden en uitspraken ons ook weer niet helemaal vreemd zijn. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld: zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Het leven vinden door het te verliezen. Klinkt dat ook niet omgekeerd? Beste mensen, vrienden, vriendinnen, familie. Vanavond wil ik u en jullie van dichtbij Nederland meenemen naar ver weg het zendingsveld in Ecuador, waar ik een jaar gewoond en gewerkt heb. Een periode met onverwachte ervaringen die de aanleiding geweest zijn voor het schrijven van het fictieve boek Omgekeerd. Drie van deze omgekeerde ervaringen wil ik vanavond met u delen. Als eerste verwachting en verwarring. 5 jaar geleden zocht ZVG een onderwijsondersteuner voor Ecuador. Het liet me niet los. Zending had al langere tijd een plek in mijn leven. Eerder waren deuren dichtgebleven. En opnieuw gaf het vragen: zal ik het wel of zal ik het niet doen? Wat is uw wil? Het bracht veelvuldig in gebed en de Heere sprak: volg gehoorzaam mijn stem. Ik zal het wel maken en verwondering zal overblijven. Een sollicitatiebrief ging de deur uit, waarna een gesprek volgde, evenals een medische keuring. 1,5 maand later sprong het licht op groen. Er veranderde veel. Ik deelde de benoeming met familie, vrienden en op het werk. Ik zegde mijn baan op, nam afscheid en startte met de voorbereiding voor vertrek. In Ecuador zou ik les gaan geven aan 7 kinderen uit verschillende leerjaren. Groep 3, 4, 6 en 7, eerste klas, tweede klas en vierde klas examenjaar. Genoeg denkstof en uitdaging dus in de voorbereiding. Enthousiast en vol verwachting ging ik aan de slag met het schrijven van een schoolplan, het uitwerken van projecten, het maken van een bijbelrooster en het verzamelen van materialen. Maar ook het meenemen van persoonlijke spullen vroeg de aandacht. Maximaal 2 koffers van 23 kilo mochten mee de oceaan over. Dat stelt voor de vraag: wat neem je wel en wat neem je niet mee? Wat heb ik daar nodig en wat kan ik in Nederland achterlaten? Hoe vast zit ik aan iets? En mag dat? Op zulke momenten dringt door: volgen vraagt loslaten. Ook in het praktische. Op dit moment zitten we daar weer middenin. En hoe doe je dat? En wat is daarin belangrijk? Zo zorgen veranderingen voor een hoofd vol met gedachten. Ondertussen was het ticket geboekt en stond de vertrekdatum vast. Ontmoeting en overleg met het gezin in Ecuador vond plaats via Skype. Blij waren we toen er een ruimte in de buurt van het woonhuis gevonden was om les te kunnen geven. Ook een slaapplek was geregeld. Steen voor steen baande zich zo een weg. En als ik eerlijk ben, ik kon niet wachten om te gaan. Totdat. Plotseling was daar een bobbel op mijn levensweg. Hier, achter mijn kaak, vlak onder mijn oor. In het ziekenhuis moest ik door de scan. Ik bleek een speekselklier gezwelt te hebben. En verder onderzoek volgde. Goed of kwaadaardig. Operatie en of behandelingen. Wel of niet naar Ecuador kunnen. Vragen buitelden over elkaar heen. En verwachting keerde om in verwarring. Maar ik moest toch. En hoe blijf je volgen als de weg anders gaat dan gedacht? Als je tot stilstand wordt gebracht. Fysiek werd ik omgekeerd. De uitslag van het onderzoek was helder. Het gezwel was goedaardig, maar moest wel operatief verwijderd worden. De vlucht naar Ecuador werd geannuleerd. Enkele weken later lag ik in een ziekenhuisbed, kwetsbaar en nietig. Ik moest me overgeven aan artsen, aan de grote arts. Hem volgen door het dal van schaduw en dood. De operatie verliep goed. Het was gegaan zoals de chirurg verwacht had. Echter, hij en ik ook niet, had geen rekening gehouden met een inwendige bloeding. Een acute tweede operatie was nodig. Op dat moment keek de dood me recht in de ogen aan. Als een vijand die zijn klauwen uitsteekt naar het leven. En welk mens is sterker dan de dood? Je leven verliezen is zo eenvoudig nog niet. Wat is de mens? Er ging meer door mij heen dan ik nu zeg. Bladzijden uit mijn leven werden één voor één omgekeerd. Verleden vulde mijn gedachten in het heden. Zal ik het samenvatten? Een wormpje Jacobs. Onrein en schuldig, niets meer. Daar was de preek die avond ervoor overgegaan, tijdens de uitzending van de familie de Jong naar Albanië. Maar de Heere hielp niet alleen door de eerste, maar ook door de tweede operatie heen. En verwarring werd omgekeerd in verwondering. De tijd die volgde en vooral op de zondag erna, tijdens de preek over de woorden: ik heb u gedragen, ik zal u dragen. Die woorden gaven nieuwe verwachting en hoop. Wat is de Heere goed en genadig. Het deed omhoog zien tot hem, die als een worm laag hier op aarde gekropen heeft. En daardoor kon ik ook weer vooruitzien. Een omgekeerde ervaring rijker, want volgen, zeker naar het zendingsveld, vraagt vertragen. En laat ik eerlijk zijn, dat is nog steeds leerzaam. Dat brengen we bij het tweede, nieuwsgierigheid en onzekerheid. Een aantal weken na de operatie zat ik in het vliegtuig, nieuwsgierig naar wat komen ging. Eenmaal geland volgden de indrukken elkaar al snel op. De warmte bijvoorbeeld, hoge temperaturen en vochtig, zweten zonder dat je iets doet en douchen met koud water. Of de kleurrijke cultuur, zichtbaar aan de oranje, blauwe, groene, roze en witte gevels van huizen. Maar ook aan de bontkleurige kleding van mensen. De dynamiek van het leven. Dag en nacht licht, geluid, beweging en leven op straat. Toeterende auto's, geluidboksen van overburen, geblaf van honden, geronk van oude dieselmotoren. Of de ongenode gasten in huis, gekko's, kakkerlakken en soms zelfs schorpioenen. Ik genoot ervan, deed allerlei nieuwe inspiratie op, maar werd er ook moe van. Te midden van deze zee aan indrukken ging ik aan het werk. Mijn taak was helder. En al gauw was ik bezig met het inrichten van het schooltje, een eenpersoonsappartement op de begane grond. En braken de dagen van lesgeven aan. Mooi werk. Het ene moment zat ik in groep 3 woordjes te leren. En het volgende moment keek ik vanuit groep 7 in een vulkaankrater. 'S Morgens gaf ik les aan de jongste kinderen, 's middags aan de oudste. Zo wisselde ik steeds van groepsniveau en vakken. Het gaf uitdaging, waardevolle momenten en gezelligheid. Maar het was soms ook ploeteren. Buiten het lesgeven om waren er gelegenheden om kennis te maken met het zendingsleven. Dat is een voordeel als je als onderwijsondersteuner naar het zendingsveld gaat. Zeker aan te raden voor PABO-studenten. Maar dat even tussendoor. Zo zat ik op de veranda bij mensen thuis mee te luisteren naar een bijbelstudie. Op woensdagavond schoof ik aan bij de samenkomst in de zendingspost. Vrijdagmiddag liep ik mee tussen de plankenhuizen en bamboehutten op zoek naar mogelijkheden om het evangelie te delen. Steeds weer ontmoet ik mensen met allerlei verschillende, soms misschien veelal wel pijnlijke, gebroken achtergronden rondom het woord van God. Verhalen uit het zendingsblad Paulus begonnen te leven. Dat gaf blijdschap. Gods woord wordt verkondigd. Ook hier. De Heere doet wat Hij belooft. Tot aan de einde van de aarde zal Zijn naam bekend worden gemaakt. Hij is trouw aan Zijn woord. Tegelijk was het meegaan ook intensief. En dat alles bij elkaar ging ik steeds meer merken. Naarmate de eerste 2 maanden voorbij waren, hier van binnen gingen er dingen knagen. De taalbarrière bijvoorbeeld. Ik sprak nauwelijks Spaans. De samenkomsten kon ik dus helemaal niet zo goed volgen. En in gesprekken met mensen kwam ik niet veel verder dan: hallo, hoe gaat het? Ja, met mij gaat het ook goed. In het begin vond ik dat niet zo erg. Ik was blij een beetje Spaans te kunnen spreken. Maar naarmate ik er langer zat, werd dat toch anders. Dingen die je normaal heel gewoon kunt zeggen, lukten nu gewoon niet. En steeds aan de kinderen vragen of ze me wilden vertalen, vond ik ook niet zo prettig. Dat frustreren. Het maakt je wereld ongemerkt klein. Voeg daaraan toe dat ik ook niet even zelf in de auto kon stappen om naar familie of vrienden te rijden. Zo kwam eenzaamheid om de hoek sluipen. En eenzaamheid is een vijand die je niet moet onderschatten. Mentaal werd ik omgekeerd. Nieuwsgierigheid veranderde in onzekerheid. Ver weg van het thuisland en dichtbij in een vreemd land. Ik voelde me ontworteld. Ja, het overkwam ook mij. De cultuurschok. Het maakte me verdrietig. Ik weet nog dat er dagen bij waren dat ik huilend opstond en huilend naar bed ging. Hoort dit er ook bij? Vroeg ik mijzelf af. En hoe lang gaat dit duren? Innerlijk stormde het. Bidden voelde als ploeteren. Bijbellezen als voortsloffen in een droge, dorre woestijn. Zonder teken van leven. Ik was mezelf kwijt en God kwijt. Snakkend naar een waterput, maar vond er geen. En om eerlijk te zijn, verborgen trotsheid en hoogmoed gingen als een Titanic kopje onder. En dat is maar goed ook. Door te volgen naar ver weg, leerde ik mijzelf van heel dichtbij kennen. Confronterend, maar ook leerzaam. Want omgekeerd worden is zo slecht nog niet. Daar kwam nog iets bij. Terwijl ik in mijn beleving door de bodem van mijn levensschip zakte en me meer dan zwak voelde, juist in die tijd riep de Heere: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Over omgekeerd gesproken. Als ik het ooit verwacht had, toen zeker niet. Ik moest leren en ervaren, God roept geen Goliaths, maar Gideons. Geen heilige helden, maar mensen. Zwak van moed en klein van krachten. Want Gods boodschap is, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat een omgekeerde les. Volgen vraagt alles van jezelf verliezen en van genade leren leven. Het geeft nog steeds het gebed. Heere, leer mij dat elke dag opnieuw. Terug naar de cultuurschok, want daar zat ik nog middenin. Dankbaar ben ik voor de herkenning die mensen om mij heen gaven. Zoals warme reacties uit het gezin waar ik woonde. Maar ook herinner ik mij de waardevolle gesprekken met andere Nederlandse zendingswerkers in Ecuador. Dankbaar ben ik ook voor de contacten via Skype die ik had met mijn ouders, vrienden en vrienden uit de gemeente van Barendrecht. Waar ik toen lid van was. Ook zendingswerkers hebben dat nodig. Geen medelijden, maar wel medestrijders. Ook in dit stukje realiteit van het zendingsleven, wat niet altijd genoemd wordt. Bemoedigend, vooral was het moment enkele weken later dat de Heer liet merken van me af te weten. Tijdens een gemeenteavond ging de Bijbelstudie over Noach. Die avond drongen de woorden door. God gedacht aan Noach. En de wateren werden stil. Op dat moment mocht ik zien, in al mijn onzekerheid, ligt de zekerheid in Hem. De God die gedenkt en die trouw is en trouw blijft. Dat gaf rust. En dat brengt me bij de derde ervaring. Rust en onrust. Er volgden weken van rust. Ik genoot van het werk, het gezinsleven en de dingen daaromheen. Bezocht een aantal keer de Plus 21 vereniging. En mocht deelnemen aan de muziekgroep in de zendingsgemeente van Porto Viejo. Ook ontstonden er allerlei contacten met kinderen uit de buurt van het schooltje. Volgen geeft verlangen om het evangelie te delen. Verder waren we op het schooltje druk bezig met een project over het ziekenhuis. Een ambulance stond daar voor de deur. En de kinderen waren druk bezig met het maken van dokterschorten en medicijnkoffers. Ook hadden we een Skype-ontmoeting met de Nederlandse zendingskinderen in Albanië. Zoveel redenen voor dankbaarheid. Ik voelde me thuis en had het idee dat ik ging wortelen. Van binnen was er rust en ik had duidelijk weer grond onder mijn voeten. Zo dacht ik. Want ook de grond onder onze voeten is kwetsbaar. Dat moest ik op een avond letterlijk ervaren. We zaten met een deel van het gezin aan de koffie. De koektrommel ging rond, onderuitgezakt op de bank, moe van de week die achterlag. Uitziend naar de zondag, het was zaterdagavond, eentje... Net als alle anderen. Maar plotseling begon de aarde te schudden. Aardbeving, zei iemand. Ik slikte en zag muren als dominosteentjes heen en weer bewegen. Buiten hoorde ik een knal, gevolgd door dikke duisternis. Rechts rinkelde glas. Dat kwam uit de keuken. Boven klonk een dreun. Waarschijnlijk een kast die omviel. Het plafond kraakte. Het huis kon elk moment instorten. Ik was bang. Maar voelde ook de drang om te beschermen. Dichtbij mij zaten een aantal kinderen. Ze klampten zich aan me vast, schreeuwden in mijn oor. We gingen bidden, allemaal, door elkaar. Maar toch eenparig. Een gebed om hulp in de nood. Volgen vraagt vertrouwen. Ook als alles om je heen instort en omgekeerd wordt. Na de aardbeving vertrokken we naar de kerk. Daar waren de oudste jongens van het gezin. Hoe zou het met hen zijn? Gelukkig. De kerk stond nog en de jongens leefden nog. Wel was het in het centrum een chaos. Paniek vulde de stad. Schreeuwende mensen, radeloze gezichten. Sirenes huilden door de nacht. Bergen puin in de straten. Gebouwen en huizen waren letterlijk omgekeerd. Ik zag de voetstap van koning Jezus. En de berichten kwamen nog gauw. Honderden mensen waren in één ogenblik de eeuwigheid ingegaan. En dat is iets wat maar doorgaat. Dag in, dag uit. De paden uit het boek Openbaring galopperen rond en laten sporen van ziekte, oorlogsgeweld, conflicten en natuurrampen achter zich. Wordt de hele schepping niet steeds meer omgekeerd? En toch, dat is ook de ervaring geweest na de aardbeving. God gaat ook onverhinderd door met zijn werk. De zondag na de aardbeving zat het kerkje overvol. Na de dienst klonken er wonderlijke getuigenissen van bewaringen. Vanuit de zendingsgemeente kon directe hulp geboden worden in de wijk. Barmhartigheid tonen in een omgekeerde wereld vol nood. Wat in de Bijbel staat is dus waar. Zijn koninkrijk komt, al kan tot alles. De ruiter op het witte paard gaat voorop, overwinnende opdat hij overwon. En dat brengt me bij het slot van mijn lezing. Want deze drie omgekeerde ervaringen, die onder andere de aanleiding dus geweest zijn om dit boek te schrijven, hoeven ons niet te ontmoedigen. Integendeel. Ik hoop dat het aanspoort om te meer onze blik te richten op waar het werkelijk om gaat. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Want een van de redenen waarom de aarde nog bestaat is omdat er nog onbereikte volken zijn. Het vaderhuis is nog niet vol. Zending en evangelisatie geschiet en zal blijven geschieden tot de jongste dag. Daarom heeft de Heere geroepen naar Leidse Rijn. En daarom bereiden mijn vrouw en ik ons nu voor om naar Guinea te gaan. Ja, nog steeds met de beden in het hart. Leer ons volgen. Er zijn zoveel redenen te bedenken om ervan af te zien. Maar er is één belangrijke reden om er niet van af te zien. Want God heeft zich van eeuwigheid af omgekeerd naar een verloren wereld. En hij is van ver dichtbij gekomen in Christus Jezus zijn Zoon. En Jezus zelf was het die zich hier op aarde omkeerde naar de zijne. Ja, van hem lezen wij. En Jezus zich omkerende, zag Petrus aan, die hem vlak daarvoor verloochend had. Liefde, zo diep. Genade, zo rijk. Dat geeft hoop en dat bemoedigt. Want die God keert zich nog steeds om naar de volken. En hij keert nog steeds goddeloze mensenlevens om en maakt ze tot godlovers. En dat door de dwaasheid van woordverkondigers heen. Met een evangelieboodschap die totaal omgekeerd is van welke aardse boodschap ook. Dat brengt me terug bij de woorden waar ik deze lezing mee begonnen ben. Leven ontvangen door te sterven. Behouden worden door ons leven te verliezen. Het kruisevangelie. Niet van beneden naar boven, maar precies omgekeerd. Van boven naar beneden. En dat is mijn hartelijke wens. Ook met de uitgave van Omgekeerd. Ik hoop dat dit kleine boek het zendingsleven, het zendingswerk dichterbij brengt. Maar ook dat het leven zal omkeren. En het bijdraagt aan echte zorg voor de ander. Juist ook in deze tijd. Door afstand te nemen van eigen wil en verlangens, comfort en schijnzekerheden, om uit te reiken naar onze naaste en te getuigen van Gods onomkeerbare liefde en genade. Want als Hij van ver weg dichtbij gekomen is, zouden wij ons dan niet omkeren en van dichtbij naar ver weg gaan? Voordat ik weer ga zitten, wil ik eerst nog een aantal mensen naar voren roepen. Dat zijn mijn ouders, Jaap en Caroline Nijssen en Evert-Jan Rehorst, als ik het goed zeg. Ja. Jullie mogen naar voren komen, graag 1,5 meter afstand houden en zowel in het naar voren lopen als in het staan op het podium. Keurig. Met een onderwijsachtergrond, dan zeg je altijd nog even dat soort dingen. Ja. Lieve mensen, tijdens mijn lezing heb ik gesproken over familie, vrienden en gemeenteleden die meegeleefd en meegestreden hebben tijdens het onderwijsjaar in Ecuador. Ik heb gezegd hoe waardevol dat was. En vanavond wil ik dat nog eventjes graag onderstrepen. Jullie staan hier als vertegenwoordigers van familie, vrienden, gemeenteleden. Waarbij jij, Evert-Jan, hier ook staat als secretaris van de PZC namens de zendingscommissie van Barendrecht. De gemeente waar ik dus toen lid van was. Tijdens het jaar in Ecuador zijn jullie een driehoek om mij heen geweest. Daarbij denk ik terug aan de vele gebeden, Skype-gesprekken, mails, kaarten, brieven en pakketjes. En ik geloof, het staat ook in de Bijbel, misschien met andere woorden, maar dat goede betrokkenheid van het thuisfront van wezenlijk belang is voor het zendingsfront. En daarom geloof ik ook dat iedere zendingswerker een driehoek van familie, vrienden en met name ook van de gemeente om zich heen nodig heeft. Mensen uit de bouw weten dat een driehoekconstructie sterk is. Vandaar ook dat beeld. Ik zou het alleen tegelijk willen uitbreiden door er een piramide van te maken. Want wat is het belangrijk dat zendingswerkers en medearbeiders staan op het fundament van Gods woord. Het grondvlak van de piramide. En alle zendingsstrijd en zendingsvreugde en zendingszegeningen gericht zijn op God. Zoals de punt van een piramide ook omhoog wijst. Omdat het uiteindelijk om hem alleen gaat. Pama, Jaap en Caroline, Evert-Jan. Jullie hebben laten zien en mij doen ervaren wat een goede thuisfront is. Heel hartelijk dank daarvoor. Ook al is het al een heel aantal jaren geleden. Ik weet het nog. Hoe dat was tijdens dat jaar. En natuurlijk hoort bij deze dank ook een gebaar. En daarom bid ik jullie vanavond een exemplaar van het boek Omgekeerd overhandigen. Ook ik mag geen handen geven, dus doen we het zonder hand. Maar ik vind het wel mooi om het dus te overhandigen. Als eerste aan mijn ouders. Hartelijk dank. En even kijken of ik de juiste heb. Ja, voor de zendingscommissie bedankt, Evert-Jan, en deze is voor jullie. Ja, en Caroline. Dan mogen jullie weer gaan zitten. Dan wil ik tot slot vervolgens nog 2 mensen bedanken die heel nauw betrokken geweest zijn bij het schrijven van het boek Omgekeerd. Allereerst mijn vrouw Janne-Mieke. Jou wil ik heel graag bedanken. Want steeds weer luisterde jij naar de stukjes tekst die ik geschreven had. Zelfs al was het voor de 3e, 4e of 5e keer. Je dacht mee en motiveerde me vooral om door te gaan. En dat vond ik heel fijn. Dankjewel. En dat geldt ook voor Hanneke. In het nawoord van het boek Omgekeerd heb ik geschreven: zonder haar was het boek niet geworden zoals het nu is. Zorgvuldig en stimulerend heb jij van begin tot het eind meegelezen en meegedacht. En dat is voor een schrijver heel waardevol. En ook dat wilde ik vanavond hardop gezegd hebben. Dank je wel voor de ontzettend fijne samenwerking. En ik heb het ook als heel leerzaam ervaren. Ja. Zowel als het gaat over het inhoudelijke, als het gaat over het proces, maar ook taalkundig. Als onderwijzer moest ik erachter komen dat ik nog wel wat Nederlandse lesjes kan gebruiken. Ja. Dank je wel. En ik wil verder iedereen bedanken, ook voor de komst aan deze avond. En ik zou zeggen, veel leesvreugde toegewenst. Ja.
Zo zijn we dan alweer gekomen aan het einde van deze avond. Er is heel veel gezegd vanuit het woord, naar aanleiding van het boek. En daar zal ik niet graag nog wat aan toevoegen, er is genoeg om over na te denken. Eén vraag mag ik u misschien dan nog wel stellen. De meesten zullen wel weten dat ik me de achterliggende jaren ook wat met Thuisfront en Membercare heb bezig gehouden. Ik onderstreep graag, Jos, wat je ervan zegt. En mag ik daarom nog één keer wijzen op de woorden van dominee Haring: op een bijzondere manier schuldenaar. Want is het niet waar dat als we deze boodschap gehoord hebben vanuit het woord, als we erom gebeden hebben of de Heere deze boodschap door zijn krachtige hand wil verder brengen. En ook hoe Thuisfront en Zendingsveld daarin verrassend dicht bij elkaar liggen, is het dan niet onze schuld, onze verantwoordelijkheid om dit ook mee te dragen in onze gebeden, ambtelijk, in het gezin, heel persoonlijk, maar ook te dragen met meeleven. Jos heeft het onderstreept, het belang daarvan, juist als het moeilijk is. En er zitten ook heel wat zendingswerkers, oudwerkers vanavond in de kerk en er zullen er ongetwijfeld ook mee luisteren. Ze zullen weten en onderstrepen wat het belang is van mensen die er gewoon zijn, want zo gewoon is dat niet. En zo zijn we allemaal bijzondere schuldenaar geworden. Maar wat is het dan een voorrecht? Inderdaad, alle sprekers hebben erop gewezen dat het uiteindelijk niet afhangt van mensen, van mensen inzet, maar dat de Heere zelf instaat voor zijn werk. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk dank. Degenen die een boek besteld hebben, die kunnen dat straks achterin de gang ophalen. U kunt ook nog napraten met koffie en thee, liefst buiten. Ik durfde niet op Buienradar te kijken of dat een goed idee was, maar in ieder geval wel de afstand tot elkaar bewaren. En als u nu dit alles gehoord heeft en denkt, ja, ik heb één boek besteld, maar ik ken nog veel meer mensen die het moeten hebben. U begrijpt dat wij zo vrijmoedig zijn geweest om nog wat extra exemplaren mee te nemen die ook wellicht hun weg zullen vinden. Ik wil dominee Haring nu vragen om deze bijeenkomst met ons te besluiten door nog een psalmvers op te geven en voor te gaan in dankgebed.
Stel voor dat we dan zingen van psalm 72, daarvan het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergt geruis doen horen, gelijk de Libanon. Psalm 72, het 8e vers. Laten we nu de avond met dankgebed afsluiten. Heere, hoe groot en heerlijk is uw naam over deze ganse aarde. Want in Christus Jezus, in uw lieve Zoon, gaat het evangelie nog uit. Die naam is immers onder de hemel en onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden en kunnen worden, onder de hemel in het noorden en in het zuiden, in het oosten en in het westen. En eenmaal zal de aarde vol zijn van de kennis des Heeren, en zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Het zal niet te vergeefs geweest zijn om uw woord uit te dragen in zendingswerk, in evangelisatiewerk, om te spreken met een buurman of een collega. Het zal vrucht dragen, omdat hij zijn ziel tot een schuldoffer heeft gesteld. En hij zal zijn zaad zien en de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Heere, geef goede moed en verwachting. Dan heeft de arbeid in uw koninkrijk de beste papieren in deze ondergaande en verwarde wereld. Wil bemoedigen als u tot die arbeid geroepen hebt. Dank voor wat u gaf. Deze avond, de presentatie van het boek Omgekeerd, mag het veel gedachten verbinden aan u, aan uw woord, aan het zendingswerk. Mag het jonge harten liefde geven voor uw dienst. Mag het ouderen aanhoudend gebed geven voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, gedenk allen die in uw dienst zijn uitgegaan, we dragen ze nogmaals aan de troon van uw genade op. Geef ons dat gevoelen wat in de apostel Paulus was. Ik ben een schuldenaar, opdat we leren die schuld te betalen. En opdat anderen door het zendingswerk, door al de arbeid in uw naam verricht, dat die zich ook schuldenaar gaan weten. En dat zo uw woord zijn loop mag hebben. Wat er ook gebonden is, uw woord is niet gebonden. Heb dank voor deze avond, voor al het werk verricht. We hebben daar iets van gehoord. In het tot stand komen van het boek mag het vruchtbaar zijn. Gedenk al de arbeid op de verschillende zendingsvelden, oud-zendingswerkers, of als we nog bij het zendingswerk betrokken zijn, in de voorbereiding om uit te gaan. Ook Jos en Jan-Mieke willen we u de Heere bevelen. Het werk op het bureau, de directeur en de medewerkers, de teams op de velden, de ondersteuners in het onderwijs, thuis in de gemeenten. Geef vooral bidders in de binnenkamer, die zich schuldenaar weten, waar de liefde van Christus drinkt. Geef goede ontmoetingen straks. En wees ook met ons in het gaan van hier, in de vergeving van al onze zonden. Om de Heere Jezus wil. Amen. Allen een goede avond verder en wel thuis.